ja, die klant, dat die, zo noemde ik het maar, dat die klant belangrijk is en centraal is en dat je daar een goede relatie mee moet hebben, daar zat totaal niet tussen de oren. Mm-hmm. Van buiten naar binnen kijken en dienstverlenend zijn, ja, het leefde totaal niet.
Een overvolle agenda, rennen van crisis naar crisis, mensen die allemaal iets van je willen en constant in de schijnwerpers. Hoe houd je als minister of topambtenaar het hoofd koel? In De Top Kijkt Om gaan wetenschappers in gesprek met oud-bewindspersonen en voormalig topambtenaren. Samen blikken ze terug op een leven aan de top. Hoe is de verhouding tussen politiek en ambtenarij? Hoe ga je om met een crisis en welke eisen worden aan het vak gesteld? En wat kan de nieuwe generatie bestuurders hiervan leren? Je hoort het in De Top Kijkt Om.
Welkom.
Ja, dankjewel.
We spreken vandaag met Johan Hakkenberg, voormalig directeur, of is het raad, voorzitter,
nee,
raad
directeur, van bestuur? Algemeen directeur.
Algemeen directeur van de RDW.
Ja.
En jarenlang geweest, 19 jaar lang. En we hebben afgesproken om elkaar te tutoyeren. En we gaan het hebben over hoe het is om de bestuurder van een grote uitvoeringsorganisatie te zijn. Helemaal aan het begin van je loopbaan ben je begonnen met werken bij ministeries. Daarna de overstap gemaakt naar de uitvoering. Maar wat is het nou eigenlijk geweest waarom je bent gaan werken in de publieke sector?
Ja, dat komt ook wel vanwege mijn studie. Ik heb algemene economie gestudeerd. Dus geen bedrijfseconomie. Dus dan kom je gauw bij de overheid terecht. In de jaren 70 was dat. Waarbij ontwikkelingseconomie heel populair was. En die variant heb ik ook gestudeerd in die jaren. Met de bedoeling eigenlijk om naar het buitenland te gaan. En naar een van de ontwikkelingslanden te gaan. Mijn vrouw zat in de verpleging. En dus dat was ook een mooie. Die deed ook de tropenopleiding. Maar ja, daar was veel meer aanbod of weinig vraag op dat moment. Dus toen ben ik in de publieke sector gaan solliciteren. Ik kon bij financiën werken, bij economische zaken. En naar het laatste ministerie ben ik toen begonnen.
En was dat ook iets, zal maar zeggen, waarvan je dacht van, oh ja, dit is ook wel echt de plek waar ik thuis hoor. Dit is echt wat mij trekt.
Nou, dat is eigenlijk gekomen toen ik er eenmaal werkte. Het was niet uit een soort bevlogenheid van ik wil de samenleving dienen of dat soort grote woorden. Maar ja, eenmaal op het ministerie van Economische Zaken, waar ik een jaar of acht gewerkt heb in verschillende banen. Ja, vond ik het gelijk eigenlijk hartstikke leuk.
Ja.
En je hebt toch het, ja, je zit dicht bij de minister. Dat zat ik eigenlijk wel gelijk in het begin. Dat ging makkelijk daar op Economische Zaken. Ja, en bij mij groeide ook wel het idee, ja, ik ben toch wel met belangrijke, nuttige dingen bezig.
Ja, ja. Ja. Nou ja, dan geleidelijk aan opgeklommen binnen de beleidsdepartementen. Maar uiteindelijk toch de overstap gemaakt naar een uitvoeringsorganisatie. En toen je dat ging doen, wat had je daar een idee van, een verwachtingen van? Wat was misschien een belangrijk motief om die stap te maken?
Nou, ik ben na een jaar of 8, 9 bij Economische Zaken overgestapt naar Verkeer en Waterstaat. Zo noem ik het eigenlijk altijd nog steeds, maar het heet nu anders. Maar goed, daar ben ik heen gegaan. En toen ben ik eigenlijk vrij snel opgeklommen. En toen ben ik in 89 ben ik daar financieel directeur geworden, FIZ. Dat heb ik 6 jaar gedaan. En een hele boeiende tijd. De tijd van besluitvorming over HSL, Betuwe route, grote projecten. Maar 6 jaar op zo'n positie, ja, heel plat gezegd, zei ik toen op een gegeven moment wel eens van geld binnen de overheid, dat geeft, ja, misschien ook wel binnen bedrijven, maar dat geeft altijd gezeur en gezeik. Inspecteurs van het ministerie Financiën, een accountant, rapport wat niet leuk is, of de rekenkamer, directeuren-generaal die niet mee willen werken aan ombuigingen of bezuinigingen. Dus dat was eigenlijk, op een gegeven moment werd dat toch te weinig positieve energie. En er was, de RDW stond voor de verzelfstandiging. Ik wist dat daar een directeur zat waarvan men zei, ja, die moeten we eigenlijk vervangen voor de verzelfstandiging of vanwege de verzelfstandiging. En toen dacht ik, nou, een eigen club en in de uitvoering Dat was een reden. Het tweede was dat ik toch wel vind dat Den Haag een slangenkuil is. Maar daar moet ik voorzichtig in zijn, want eigenlijk was ik zelf ook wel als een vis in het water in die slangenkuil. Dus ik deed daar vrolijk aan mee. Maar het gaf. Soms dacht ik ook wel eens, jeetje, waarom moet het nou allemaal zo gaan? En toen dacht ik van, een stukje op afstand in de uitvoering, een eigen tent, ja, zo noemde ik het maar. Dat heeft me wel gemotiveerd toen.
Ja. En hoe ging dat? Zo de eerste paar weken bijvoorbeeld, waren er dingen waarvan je zei, misschien waar je je over verbaasd hebt in die eerste paar weken?
Ja, absoluut. Dan moet ik even iets meer erover zeggen. Kijk, het was zo, ik zat ook in de bestuursraad, en ik zat ook in de ministerstaf als financieel directeur. En Schiphol, openbaar vervoer, files, allemaal hartstikke belangrijk. En er waren twee organisaties, KNMI en RDW, die hingen er gewoon een beetje bij. De minister had elke twee weken overleg met een DG, maar met KNMI en RDW was dat eens in de zes weken en dat werd ook vaak afgezegd. Toen maakte ik die overstap en ik dacht, en toen was het eigenlijk, schrok ik van de cultuur en de mentaliteit en hoe slecht die RDW functioneerde. Dat was echt een schok voor mij. En ik ben toen ook eigenlijk gelijk van mijn geloof gevallen. Want als financieel directeur ben je van, er moet gerapporteerd worden en controle en toezicht. En toen kwam ik eigenlijk heel snel achter van, dat werkt helemaal niet. We hebben er op het ministerie hebben we er gewoon geen goed zicht op gehad. Hoe zo'n RDW eigenlijk functioneert. Dus dat lag ook wel gelijk een grote uitdaging om daar een betere organisatie van te maken. Maar heel verbazingwekkend dat je denkt daar controle op te hebben als ministerie. En dat het dus helemaal niet het geval is.
Kun je dat misschien met een voorbeeld uitleggen? Iets wat je tegenkwam waarvan je dacht van, dat is raar dat we dat niet weten of dat niet goed loopt?
Het management wat er toen zat, die zorgde goed voor zichzelf. Ik moest ingewerkt worden, dus we hadden hijssessies. Dat was in de duurste hotels en gelegenheden in het land. En wat er aan kosten gedeclareerd werd en dergelijke. Maar laat ik zeggen, het meest verpand vond ik wel dat de branche hartstikke ontevreden was over de dienstverlening. Hè? Dus de auto, kijk, we hebben met garages te maken, met importeurs, bedrijven die in die voertuigbranche werken. En de branche was uiterst ontevreden. En dat was eigenlijk op het ministerie, dat was nooit doorgedrongen naar het ministerie. Men had nooit naar het ministerie lopen klagen. En het was zelfs zo erg, ik ben 9 maanden voor de zelfstandiging naar de RDW gegaan. In september 95 en 1 juli dat jaar daarop zou het een ZBO worden. En Ed Worm, die was toen voorzitter van de RAI. En daar sprak ik mee en die zegt, dit is zo'n puinhoop. En ik zeg, ja, maar daar ga ik mee aan de gang. Hij zei, ja, dat hebben ze al zo vaak gezegd. En dat vertrouw ik helemaal niet meer. En die was ook actief in het CDA. En die zei, ik ben ook bezig met een lobby naar de Eerste Kamer. Want de wet moest nog door de Eerste Kamer. Om die verzelfstandiging tegen te houden. Ik dacht, jeetje, want ik had inmiddels wel gemerkt, die organisatie keek er enorm naar uit. Ik noemde dat maar vrijheid, blijheid. Die organisatie die dacht, we hangen er toch maar een beetje bij het ministerie. En straks zijn we een ZBO, maar dan kunnen we eigenlijk helemaal onze eigen gang gaan. Dus dat. En ik dacht ook, ik had wel het idee, die verzelfstandiging die kan wel helpen. Een stukje afstand en een stukje eigen verantwoordelijkheid en de kern daarvan was voor mij ook dat je zelf over je bedrijfsvoering gaat. Die kan daar enorm in helpen, dus dit moeten we ten alle tijde zien te voorkomen. En dat hebben we ook gedaan. Onder andere, Walter Lemstra was toen al in beeld om voorzitter van de Raad van Toezicht te worden. Die had ook lijntjes met de Eerste Kamer. Dus toen ben ik zelf een keer met hem naar Eerste Kamerleden gaan uitleggen hoe het ervoor stond en hoe belangrijk het was. En ik moet zeggen, ik heb toen op een gegeven moment ook, ik heb toen sessies gehad in, het was ook in Zoetermeer ergens, maar met
de top van transport en logistiek Nederland boven geraai. En ja, daar werd ik echt op de pijnbank gelegd. Van dit niet goed, dat niet goed, zus niet goed en zo. Nou, toen heb ik daar beloftes gedaan en op een gegeven moment kreeg ik daar het vertrouwen. En toen zei ze, oké, we geven je wel een kans. Dus er lag toen een enorme uitdaging. En het rare was weer, ik kwam terug bij de RDW, nou, en ik zei hoe die vlag erbij stond. En hoe we eigenlijk op een stap kort aan het balanceren waren. En daar kwam dat helemaal niet goed over. En er werd een beetje de schouder opgehaald. En er was echt wel een mentaliteit van ja, we maken je druk over. Want we zijn een ZBO, hè, we worden een ZBO, we zijn een monopolist en ze moeten toch bij ons terecht. Hè, dus... Ja, die klant, dat die klant belangrijk is en centraal is en dat je daar een goede relatie mee moet hebben, ja, zat totaal niet tussen de oren. Mm-hmm. Van buiten naar binnen kijken en dienstverlenend zijn, het leefde totaal niet.
Ja, en dus ben je begonnen om dat wel centraal te stellen en om de organisatie daarna te vormen. Hè? Ja. Hoe heb je dat aangepakt?
Nou, dan kom ik nog even terug op waar je mee begon. Hè, van was je wel of niet gemotiveerd? Kijk, dat stuitte mij ook gewoon tegen de borst. Hè. Kijk, die overheid is er niet voor zichzelf. En je bent er gewoon voor burgers en bedrijven. En er wordt ook belastinggeld voor betaald. En je moet gewoon goede dienstverlening moet je voor zorgen. En het gaat mij ook aan het hart als ik nou ook in de krant lees over toeslagenaffaire en dergelijke. Dus dat is wel niet helemaal vooraf, maar dat is wel mijn waarden geworden. Ja. Ja, hoe heb ik het gedaan dan bij die RDW? Nou, dus ik zei, er is bijvoorbeeld erg geklaagd over individuele keuringen bij een keuringsstation. Hè? Als je dus zelf iets aan een auto wijzigt of je voert iets in uit het buitenland of je bouwt zelf iets. Dan moet je langs. Niet zulke grote aantallen, het was iets van 120.000 per jaar. En daar was een hele grote klacht over. Ik heb later ook nog eens iemand gesproken die haalde auto's uit Duitsland of importeerde auto's, hè, grote Audi's en Mercedes. En dat was dan bijvoorbeeld voor accountants of tandartsen en zo, die niet echt een nieuwe konden betalen, maar die dan wel. En in Duitsland is die markt veel groter en die dan wel zo'n auto wilde. Maar die ging gewoon op bestelling, die kleur en dat model en dit en dat halen. Nou, en dan moest hij langs een keuringsstation en dan moest hij hem afleveren. Nou, toen we, en dat moet dan gewoon, dat moet geen weken of maanden duren. Nou, dus ik zei, hoe lang duurt dat nou? Hè? Je komt op een keuringsstation en dan moet je vanuit Veendam moet je kentekenbewijs krijgen. Nou, dat wisten we niet. Er waren allemaal geen KPI's, geen prestatieindicatoren. Nou, toen bleek dat 90 dagen te duren, gemiddeld. En ik zeg, hoe kan dat nou? Hè? Want het is bij elkaar. Er wordt er maar 2-3 uur aan gewerkt. En hoe kan het nou dat het 90 dagen duurt? Nou, hetzelfde was met telefonische bereikbaarheid. Hè? Dus ja, verbazing is vaak de bron van kennis, geloof ik, en wijsheid. Dus toen ben ik dat soort dingen gaan aanpakken. Daar kan ik wel meer over vertellen, hoe we dat gedaan hebben. Maar vervolgens kreeg ik weerstand in dat managementteam. En er zat met name één manager op P&O, zoals dat toen nog heette, personeel en organisatie. Die speelde een slechte rol in dat managementteam. En die ging ook over benoemingen. Die had ook mensen op posities gezet in dat managementteam. Die ze goed kon inpakken, zeg maar. Toen kreeg ik een functioneringsgesprek van mijn managementteam dat ik niet geschikt was. En ik kon wel zien dat ik een financiële achtergrond had en een man van cijfers. En op die manier moest je de organisatie niet aansturen en managen. En ik zei nog, hoe doen jullie dat dan? Hoe doe je dat dan? Hè? Ik dacht eerst maar een beetje meebuigen en het gesprek aangaan. Op gevoel was toen het antwoord. Ja, ik zeg ja, dat kan toch niet? Ik zeg, er gaat hier een paar honderd miljoen in gulden, zoals het nog om. Ik zeg, we draaien zoveel productie. Hè? Er werken hier 1200-1300 medewerkers. Ik zeg, dan kan je toch niet op gevoel zo'n organisatie aansturen. Maar dat leefde daar dus echt. Toen dacht ik aan het eind van dat gesprek, het is niet in ruzie ontaard of zo. Maar toen dacht ik, en ik was niet geschikt, toen dacht ik van nou, jullie zijn niet geschikt. Dat was mijn conclusie. Nou, en toen heb ik, daar moet ik niet bij lachen, maar ja, toen heb ik eigenlijk in 8 maanden tijd heb ik zeg maar van de 10 management MT-leden, heb ik er 8 vervangen. Nou, niet helemaal in die 10 maanden, maar gelukkig was er op de, dat hoofd haar P&O. Ja, die trapte ook naar beneden toe en naar haar medewerkers toe. En die kaartte dat aan bij mij. En kennelijk had ik in een maand of 4, 5 dat vertrouwen wel gewonnen. En die hebben mij toen een brief geschreven. Waaruit gewoon angst bleek, een angstcultuur. En het is tegenwoordig heel erg, ook weer in het nieuws, hè, dat soort situaties. En... toen dacht ik van ja, dat kan niet, dit is onacceptabel. En toen had ik ook, toen ben ik er verder ingedoken en toen had ik ook de mogelijkheid om, er waren ook inderdaad dingen gebeurd die je ook gewoon aanleiding op grond waarvan je kon ontslaan. Ik ben geholpen door het ministerie erbij, dus ik heb haar toen ontslagen. Daar kreeg ik ook nog wel die andere MT-leden van je moest achter je mensen staan en als je dat bij haar doet, dan kan je dat ook bij ons doen en zo. Hè? Ja, ik heb toen een beetje dubbel leven gespeeld. Ik dacht, ja, inderdaad, dat kan. Als je dingen fout doet en dat is de reden is tot ontslag, ja, dan word je ontslagen. Nou, en toen, toen heb ik wel voor een aantal, ik heb gelukkig voor de meeste mensen toen ander werk kunnen vinden. Binnen de RDW of buiten de RDW. Nou, toen heb ik mijn eigen, want ik was zoveel tijd en energie kwijt aan die interne discussies. En ik dacht, verdorie, ik moet werken aan die buitenkant. En ze vreten al mijn energie op. En het kost allemaal tijd en dat heb ik niet. Want ik voelde die druk vanuit die branche heel erg. Hè. Nou, en toen, toen zag de rest van de organisatie. De trap wordt hier van boven schoongeveegd. Hè, want mensen in de organisatie zagen dat ook wel. En in mijn inwerkperiode kwam ik heel veel. En er waren mensen die zeiden, nou, ik heb dit idee, dat idee. Ik zei, nou, lijkt mij een goed idee. Ja, maar mijn baas vindt het niks. En ik heb het maar in de bureau laten liggen. Nou, er werden dingen uit de laag getrokken. Nou, dus ik ben heel erg de werkvloer opgegaan. Ik ben heel erg gaan luisteren naar mensen. Nou, toen heb ik een nieuw team om me heen gevormd. En toen is het eigenlijk gaan lopen. Ja. Ja. En... ik ben daar wel harder van geworden. En die is niet leuk natuurlijk als je dat tegenkomt. Maar op die manier ontstond er wel een basis en de mogelijkheid om echt goede organisatie, goed bedrijf te worden.
Ja. Nou vraag ik me wel af, hè, en misschien de luisteraar ook. Is dit nu echt typisch hoe het bij de RDW was? Of gold dit voor meer uitvoeringsorganisaties die verzelfstandig zijn?
Nou, ik denk dat het dat je sommige elementen of kenmerken die zullen ook wel bij anderen geleefd hebben, maar niet zo erg als bij de RDW. Ik denk dat de RDW daar wel een uitzondering was. Ik denk gewoon één kwade genius en die dat toch grote invloed op gehad heeft.
Ja, en dan is dus de omvorming tot een ZBO, die heeft jou waarschijnlijk ook geholpen om dit te kunnen doen op deze manier.
Ja.
Ja.
Ja. Ik heb daar toen ook nog eens een interview, ik heb het nog meegenomen ook, maar dat geef ik straks misschien wel, maar... dus toen ben ik moet zeggen, ook mede met hulp van Hans van Zanten, die was directeur bedrijfsvoering en die had ook met mij samengewerkt op het ministerie. Ik vond het leuk, hè, van mij, hoe kunnen we nou die productiviteit verhogen en hoe kunnen we die dienstverlening verbeteren. Ik kon mijn eigen gang gaan de eerste paar jaar. Ging ik mijn eigen gang, want ik kwam uit het ministerie, ik kwam uit de bestuursraad, ze kenden mij, ze hadden vertrouwen in mij. Ik denk dat ik wel de naam had van die Johan Hakkenberg is wel een goede vent. Dus ik werd heel erg met rust gelaten. Later is dat veranderd in toch meer bemoeienis vanuit het ministerie. En wij zijn dus, volop gaan inzetten en op verbetering. Laat ik een voorbeeld noemen, de APK. Ik had eigenlijk maar één prestatieindicator met het ministerie. En in de wet staat dat er, we doen steekproeven op APK-keuringen, dat het 3% moet zijn. Nou, het was rond de 1,5%. En ik denk, ja, daar krijgen we vroeg of laat gedoe over. Ja. Dus die baas die daarover ging, van die afdeling, dat was een grote club hoor, en die deed nog meer. Dus ik zei, kom nou eens met een plan om van die 1,5-3% te maken. Hij zei, nou, daar ga ik aan werken. Komt hij terug dat hij uitgerekend had dat er 70 man bij moesten, 70 mensen moesten erbij. Ik zei, nou, dat lijkt me geen goed plan. En ik was een keer mee geweest, ook op een APK steekproef. Nou, dat duurt ongeveer een half uur, drie kwartier. Ik zeg, hoeveel steekproeven doet een steekproefcontroleur eigenlijk per dag? Nou, weer rekenen. Nou, toen bleek dat op 3, zoveel te zijn of zo. Ik zei, hoe kan dat nou? Joh? Ik zei, dat duurt maar drie kwartier. Ik zei, werken die mensen dan ook maar drie uur of zo? Hè? Ja. Nee. Maar hij werkt hartstikke hard. Nou, om een lang verhaal kort te maken, wat bleek. Die steekproefcontroleurs werden vanuit de keuringsstations aangestuurd. Nou, we hadden iets van 18 keuringsstations toen. Als je op een steekproef moet komen, moet je daar binnen 1,5 uur zijn. Die auto moet dan in quarantaine, mag niet meer aangesleuteld worden. Nou, dus en op een gegeven moment, ik dacht, hoe gaat dat dan? Hè? Nou, dan worden ze opgebeld. Nou, dan zijn ze nog thuis, hè, want ze werken vanuit huis. Ze beginnen pas om 9 uur, dus ze worden 9 uur gebeld. Nou, en wat bleek, dat werd later wel bevestigd. Hij dacht, nou, als ik er maar voor 10:30 ben, dan ben ik op tijd. Nou, dan deed je één steekproef en dan deed je er nog één. Aan het eind van de middag kreeg je nog een melding van de steekproef. En ja, die moest dan wel dicht bij huis zijn, want dan was je gewoon op tijd thuis. Nou, ze reden in auto's en ze kregen een ruime kilometervergoeding. Dus ze wilden, er waren zelfs hypotheken op de kilometervergoeding afgesloten. Ze wilden gewoon veel kilometers rijden in plaats van weinig kilometers en veel steekproeven. Nou, wat hebben we toen gedaan? We hebben die toewijzing van die steekproeven zeg maar, eigenlijk geanonimiseerd. Die hebben we centraal vanuit Veendam gedaan. We hebben ze dienstauto's gegeven om in te rijden. En we zijn gewoon gaan bijhouden van hoeveel steekproeven doe je per man per dag. Hè? Nou, zo zijn we uiteindelijk op 8-9 steekproeven per dag gekomen. Waardoor we wel die 3% met hetzelfde aantal mensen halen. Dat was ook nog het geval, doordat we niet meer op elk keuringstation iemand hadden die roosters maakte of die aanwijzingen deed. Konden we mensen besparen, omdat we ook meer geautomatiseerd deden. Dat bespaarde ook weer mensen. Nou, om nog iets over de cultuur en de mentaliteit, want het is niet alleen die paar mensen aan de top. Had ik overleg met de ondernemingsraad, weet ik nog wel. En wat gebeurde er ook? Ze hadden nog geen mobiele telefoons, maar we hadden andere apparaten. Als een steekproefcontroleur bezig was en er viel 3 kilometer verderop een steekproef, hè, dachten we van nou, die wijzen we toe aan die, hè, want hij is toch over 20 minuten klaar en dan kan hij daarheen. Ja, kreeg je discussie in de OR dat er te veel werkdruk was, hè, want je was nog bezig en dan kreeg je alweer te horen wat je over 1,5 uur of 3 kwartier moest doen. Hè. Ik zei, nou, moet je luisteren. Ik zeg, moet je mijn agenda eens zien? Ik zeg, die is gewoon voor de komende 2-3 weken staat die vol met afspraken. Ik zit er zeker toch ook niet over te klagen? Hè? Nee. Nou ja. Ja, zo ben ik er een beetje ingegaan. En gewoon simpel nadenken. Vragen stellen en je verbazen. En zeggen, ja, dit kan natuurlijk niet. En we gaan het anders doen. Ja. Ja. Ja, je moet ook een beetje de baas zijn af en toe.
Zoals je het ook vertelt, hè, dan zeker in het begin had je dus vooral heel veel te maken met intern, hè, met binnen de organisatie, de mensen en dingen regelen enzovoorts. Maar je wilde heel graag ook met die buitenwacht spreken. Op een gegeven moment liep de organisatie binnen beter, dus kon je meer tijd aan de buitenwacht gaan besteden. Wanneer komt dan de politiek ook in beeld? Want die noemde je ook even zo van, hè, die ging zich op een gegeven moment ook wel weer meer mee bemoeien.
Ja, Maar waar ik op een gegeven moment tegenaan liep, was dat de wetgeving bijvoorbeeld een probleem was. Ook een onderdeel van de taken van de RDW is testen en toelaten. Hè. Dat is Europees geregeld, de Europese typegoedkeuring. Maar bij de verzelfstandiging, ja, ik ben ook heel erg betrokken geweest in het voortraject voor de verzelfstandiging. Wat een beetje een feestje is van stafdirecteuren. Dus de directeur personeelszaken, die over HR, financiën. Dus ik zat, het was een stuurgroepje onder de plaats van het SG. En daar zat ook de hoofd juridische zaken bij. En bij de wetgeving, ik heb het diverse keren horen zeggen. Ja, we moeten niet hebben dat zo'n club op afstand straks discretionaire bevoegdheden heeft. Hè? Ja, dus er is heel gedetailleerde wetgeving gemaakt. Hoe je precies moet testen en keuren en weet ik het allemaal. Waardoor ook mijn eigen mensen klaagden. Wij zijn vakmensen en wij hebben deskundigheid. En ze kunnen veel meer aan ons overlaten. Wat juristen op het ministerie deden, was Europese regelgeving nog weer gedetailleerder uitschrijven in Nederlandse regelgeving, hoe wij ons werk moesten doen. Nou, dus daar liep de branche ook tegenaan. Die zei ook, ja, dat is onlogisch en dat is raar en dit en dat. Nou, dus toen had ik het ministerie nodig, omdat gewoon die wetgeving anders moest. Toen liepen we er tegenaan dat er inmiddels bezuinigingen waren en dat er geen wetgevingsjuristen, en er was ook vooral op juristen bezuinigd. En zeker ook op het domein van de RDW, want dat is het dan. Dat merkte ik dus ook aan de andere kant. Ik heb het zelf meegemaakt als financieel directeur, als er bezuinigd moet worden. Ja, er werd als eerste naar de diensten als RDW en KNMI gekeken. En niet naar de eigen tent, zeg maar, van een DG. Maar goed, zo liep ik er tegenaan. En een tweede manier waarop ik er tegenaan liep was, ja, ik overlegde alles met de branche. Hè. Ik had een centraal overleg bedrijfsleven RDW, COBR. Om gewoon te horen wat gaat er goed en wat gaat er niet goed. Hè, wat zijn klachten? Maar ook om dingen samen te doen. Kijk bijvoorbeeld, laat ik een voorbeeld noemen. Kentekening van brom- en snorfietsen is ingevoerd. We dachten dat er iets van. Maar op een gegeven moment moesten die een kenteken hebben. En dat was het idee. Eigenlijk, we gaan niet zomaar iedereen die een bromfiets heeft op basis van chassisnummer in het register zetten. Nee, we willen wel weten of dat inderdaad klopt. We willen ook niet gestolen bromfietsen op die manier een onterechte eigenaar geven. Nou, dus die brom- en snorfietsen, die moesten langs. De RDW heeft er ook geen capaciteit voor. Die gingen bij bedrijven in de markt langs. Hè, dus bromfietshandelaren en. Dus hoe doe je dat dan? Als er iemand dan iets tegenkomt, wat gestolen is bijvoorbeeld. Nou, dan hebben we daarvan bedacht. Maar dan wordt er gezegd, ja, er is iets niet goed en u moet naar de RDW toe. Nou, wij hadden dan speciale middagen waar de politie dan ook bij was. Hè, want wij zijn ook boa's op sommige punten, was de RDW. En dan werd dat gedaan. Maar ja, dat moet je gewoon hele goede afspraken en dat moet. Ja, dat vind ik dan. Dat moet ook passen in hun bedrijfsvoering. En hoe gaan we dat dan geautomatiseerd ondersteunen vanuit. Dus ik sprak alles af. En dan ging dat ministerie. En die waren ook wet en regelgeving aan het maken. En dan zei ik, ja, vanuit mijn overleg. Kijk, ik ging er ook blanco in. Hè. Ik bedoel, zodra dat bekend was dat we dat gingen doen, ging ik met het bedrijfsleven om de tafel zitten van, nou, hoe gaan we dat samen doen? Nou, kwam ik op het ministerie en nou, zelfs een DG destijds, die zei tegen mij. Toen zei ik van, ja, nee, dat moet zus en zo en anders, hè. Nee, dat gaan we niet doen. En dan moet de juristen zeggen dit of dat. Ik zei, ja, dat moet toch wel en dit dat, hè. Ik zei, ik heb het met het bedrijfsleven over gehad. En dit. Ja, jij spreekt alles af met het bedrijfsleven. Ja, en dan voelden ze zich een beetje voor het blok gezet en zo, hè. Ik zei, we moeten het toch ook samen doen. Ik zei, we hebben op een gegeven moment. De postkantoren gingen sluiten, hè? Dus te naam stellen hè? En kentekens uitgeven. Nou, dat is later zo'n kaartje geworden. Nou, dat hebben we toen naar het garagebedrijf gebracht. En die konden gelijk het kenteken meegeven. En ja, dat was dienstverlenend enorm handig. Hè? Die garages vonden dat allemaal prachtig. Maar je moet dan wel daar hele goede afspraken over maken. En je gaat vanaf het begin af aan denken, hoe zetten we het op? Nee, nou, maar toen was. Er werd er gewoon gezegd van nee, wij maken wet en regelgeving en dan gaan we dat vervolgens uitleggen en communiceren naar de branche toe. En zolang nog conceptwetten en regels zijn, is het allemaal geheim en vertrouwelijk. Maar ik deelde het gewoon, Nee, maar zo kwam ik dan, had ik het ministerie ook weer nodig. Ja, plus, ja, er was een wisseling ook van mensen daar zo. Ik weet nog wel in het begin, het was helemaal puur in het begin hoor. Toen zat er een ingenieur van Rijkswaterstaat, daar had ik mee te maken, die zat toen op de beleidsafdeling. We hadden een informatie, heel groot dik informatiestatuut, welke informatie we geven. Ik zeg, nou jij gaat toezicht houden. Dat, wat ik ook wat altijd discussie was, zei, ik stuur de RDW aan. Hè. Ik zei, nee, de directie van de RDW stuurt de RDW aan. hoeveel mensen dat wel eens gezegd hebben tegen mij. Hè. Ik zeg, jullie zitten op afstand en zo. Hè. Maar goed, maar die ging toezicht houden. Ik zeg, hoe ga je dat nou doen? Hè? Toen zegt hij, nou, hij zegt, stuur mij alles maar. Ik zeg, stuur mij alles maar. Ik zeg, nee, ik zeg, zo gaan we dat niet doen. Ik zeg, ga jij er nou eens in verdiepen? Wat die RDW is en hoe en wat en wat ze doen en zo. Ik zeg, dan ga je eens vervolgens eens nadenken. Nou ja, wat is nou misschien politiek gevoelig of kritisch? Kijk, dat was ook wel een voordeel van de RDW. Het is heel eigenlijk vrij beleidsarm, dat hele domein van die RDW. Ik zeg, dan ga je eens nadenken. Je gaat eens kijken, wat doen ze precies? En dan ga je gewoon eens kijken van, wat is nou belangrijk? Of wat is nou misschien politiek gevoelig? Ik zeg, dan ga je daar vooral op letten. Nou ja, dus zo ging dat in het begin, maar... Later kregen we scheidingen. Had je de beleidsafdeling mee te maken. De SG die werd eigenaar. Er waren relatiemanagers op het ministerie die de RDW in de gaten gingen houden. En even je vraag kwijt hoor. Maar,
We hadden het over je had met verschillende partijen te maken. Hè? Dus intern in het begin vooral. De branche en het bedrijfsleven waar je veel mee te maken hebt. Maar je had ook met de politiek te maken. En hoe handel je dat allemaal tegelijkertijd?
Nou, daar kan ik nog wel een leuk voorbeeld ook van noemen. Maar, maar goed, die bemoeienis werd dus wel steeds groter. Hè? Ja. Dat was het. Hè? Maar laat ik een voorbeeld noemen. De wijziging van de APK-frequentie. Europa schreef voor minimaal na 4 jaar en dan een paar jaar 2 jaar en dan elk jaar. En wij hadden een 3-1-1, hè, na 3 jaar en dan elk jaar. En Eurlings werd minister. En die wou dat veranderen. Nou, en wij, dat was ook wel, dat was eigenlijk ook geen probleem, want auto's zijn steeds veiliger en dergelijke. Dus wij zaten ook, wij waren behoorlijk strenger dan de Europese minimumnorm. Dus het moest 4-2-2, wat het nu is, worden. Hij zat er net een paar maanden, het was mijn eerste ontmoeting met hem. Nou, er zat een DG bij en het was ergens in juni of zo, maand 6-7. Nou, dus ik ging daarheen en ik... En de vraag was, dat had ik al meegekregen, ja, kan dat per 1 januari volgend jaar, over een maand of 7? Dus ik intern nagevraagd, hè, ik zeg, kan dat? Nee, dat kan niet. We hebben daar minstens 12 of 15 maanden voor nodig. Dus met die boodschap in mijn achterzak ging ik daarheen. Maar ik had al van tevoren bedacht, hè, ik ga niet uitleggen wat er allemaal moeilijk en lastig aan is. Hè, want dan krijg ik natuurlijk, is dat nou zo moeilijk? Hè? Want het werd gewoon gezegd, aanvankelijk, het is toch alleen een paar getalletjes veranderen. Hè? Ja, op DG-niveau. En ik zei, het is veel meer werk. Ik zeg, ik kan het allemaal wel toelichten, maar ik weet niet of dat zinvol is. En, maar er werd maar druk op mij door die DG. Eurlings, die zijn niet zoveel. Uitgeoefend van, nee, kan het nou toch niet en dit en dat. Hè? En waarop ik het op een gegeven moment toch ging uitleggen. Hè? Ik zeg, de mensen krijgen brieven, ook vanuit hun garages. Ik zeg dus, we moeten met het bedrijfsleven wat regelen dat die brieven niet meer verstuurd worden. Ik zeg, we moeten zelf in het systeem aan dingen wijzen. Ik zeg, hè, je hoort vaak verhalen dat ICT een spaghetti is. Ik weet niet waar het APK-systeem nog meer aan gekoppeld is. In ieder geval... is er een koppeling met de politie? Want de politie die kan ook, als ze rijden op de weg zien, is een auto wel of niet APK gekeurd? Nou, die moeten niet staan. Hè? Die politiesystemen moeten aangepast worden. Het CEIB, die verstuurt boetes en dergelijke, dat moet aangepast worden. Hè? Wij moeten zelf op onze website en we moeten als mensen bellen. En ik zeg, het raakt 7, 8, 9, 10. Ik zeg, en misschien nog wel een paar andere systemen. Ik zeg, daar moeten we gewoon goed naar kijken. Toch nog weer, kan het toch niet en dit en dat. Hè. En toen zei ik op een gegeven moment, ik zeg, schrijf me naar de Kamer 1 januari volgend jaar. Ik zeg, maar ik weet zeker dat de minister in november een brief kan sturen. Helaas vertraging en het wordt later. Toen zegt Eurlings, Johan, we doen wat jij zegt, we luisteren naar jou. Zegt hij, waar die DG bij zit. Ik denk, oh jee. Wat bleek toen, hij had net de dag ervoor een brief over de HSL moeten schrijven naar de Kamer. Voor de zoveelste vertraging. Mm-hmm. Dus hij zei ook, ik heb geen zin om weer een brief te sturen dat dingen vertraagd zijn. Hij zegt, dat doe ik niet. Hij zegt, een beetje Haags armpje drukken. En zo ging dat toen.
Ja.
Ja, dus ja, dan denk ik ook van, ja, jeetje. Ik ging er echt weg. Kunnen we dan niet wat meer volwassen met elkaar omgaan? Hè? Ja, waarom ik het allemaal zo gedetailleerd uitleggen? Want je voelt je dan toch een beetje van, je gaat je niet uitkijken, ga je je vervelend onder voelen.
Ja, nou zijn er al een paar voorbeelden voorbij gekomen, hè, die je mooi hebt verteld. Wat is nou van die 19 jaar eigenlijk waar je het meest trots op bent?
Nou, dat we die dienstverlening zo enorm verbeterd hebben. Dat die medewerkers zo enthousiast werden ook. Ik heb wel eens gezegd, ik weet niet of het helemaal waar is. Ik vind zelf, kijk, je kan hier ook deze ruimte, je kan de kamer volzetten met managementboeken. Van hoe moeten we nou organiseren en managen en weet ik het wat allemaal. Ik vind zelf ook ICT. ICT is, het is heel goed mogelijk om de ICT goed op orde te hebben en een goede ICT-ondersteuning te hebben. Maar je medewerkers, daar onderscheid je je mee. Als je goede mensen hebt, dat is goud waard. En als je daar, je ziet het misschien al aan, maar daar kan ik allemaal enthousiast over worden. En daar onderscheid je je ook mee. En kijk, het is ook zo. De medewerker van de RDW bepaalt ook het imago van de RDW. Een steekproefcontroleur die ergens komt, of iemand die iemand aan de telefoon heeft, of bij de receptie, nou, noem ze maar op allemaal. Hoe die mensen opereren en handelen en doen. Hè. Nou, en dat samen met Hans Verzanten en met de mensen, met het MT daaromheen en alle leidinggevenden, ja, dat we daarin geslaagd zijn om die mensen zover te krijgen. Daar ben ik eigenlijk. Laat ik nog iets zeggen over een cultuuronderzoek. Jan Hakvoort, misschien, je kent hem waarschijnlijk wel. Er was een stagiaire en die liep stage. Het was nog in die tijd dat die verkeerde mevrouw op P&O er nog was. En die ging weg en toen heb ik die stagiaire begeleid. En toen kwam Jan Hakvoort met Veenswijk kwam een keer bij me langs. En die bood aan om een cultuuronderzoek te doen. Ik dacht, ja, wat moet ik nou als econoom met de cultuur onderzoeken? En ik was juist zo bezig met die cijfers en zo, en niet dat softe gedoe. Maar goed, dat hebben we gedaan toen. Nou, en daar kwamen wel, in die cultuur kwamen wel 10, 15 dingen uit naar voren, nou, die niet goed waren, niet gezond. En toen dacht ik, je moet ook gewoon gezond verstand, hoor, dat is ook heel belangrijk. Ik dacht, ja, ik denk 15 dingen. Als je iemand 15 dingen opdraagt, ja, dan zegt hij natuurlijk, ja, achteraf lukt het natuurlijk nooit. Hè. Zegt hij, ja, hij had me ook te veel gevraagd van me. Dus ik dacht, nou, we gaan 3 dingen uitpakken. Nou, dat was meer klantgericht, resultaatgericht en beter samenwerken. Want het was ook eilanden, hoor. De Veendam had je wat en had je die keuringstations en Zoetermeer. En daar zijn we heel en toen ook echt. Ja, ook gewoon heel helder. Hè? Van, kijk, samenwerken, dan zegt iedereen, zeg, ja, ik werk wel goed samen. Hè? Nee, maar betekent nou toch eens 2, 3 dingen waardoor jij beter kan samenwerken met afdelingen. We hebben heel veel dingen gaan in ketens ook bij ons, hè? Waar je mee kan samenwerken. En resultaatgericht ook. Hè? Nou, ik kwam, Jan Hakvoort is nog eens bij managementdagen ook geweest en zo. Nou, toen kwam die 2, 3 jaar later, kwam ik hem nog eens tegen. En bood hij weer aan om een herhaalonderzoek te doen. En hij deed dat ook leuk, hoor. Geen enquêtes en formulieren. Hij ging gewoon praten en ging in een kringetje zitten. En dan vertel maar. En daar komt er heel veel uit, hè. Want de een zei dit en toen zei de ander, oh ja, daar weet ik ook nog wel iets van en zo. Hè. Dus ik vond het ook een hele leuke methodiek. Nou, toen kwam hij 3 jaar later. Nou, toen kwam hij bij mij rapporteren wat er uitgekomen was. Hè. Nou, hij was stom verbaasd. En als je zegt, wat is het leukste, hè? Hij zegt, Johan, het is onbegrijpelijk. Want cultuur verandert, zegt iedereen. Ja, dat duurt 6, 7, 8 of langer. Hè? Een jaar of 3. Hij zegt, als ik, hè, want daar begon hij dan mee in die kringgesprekken. Hij zegt, wat is nu het belangrijkste? Wat is nu het belangrijkste wat voor jou als medewerker gevraagd wordt? Hè? Nou, dat ik resultaten realiseer. Hij zegt dat kwam er in bijna 90 of weet ik het. 9 van de 10 keer kwam dat, stond dat voorop. Nou, hij zei, toen zei hij ook tegen mij, hij zei, hoe heb je dat gedaan? En hij zegt, want dit was hij nog niet eerder tegengekomen. Ja, dus, het grootste compliment wat ik gehad heb, vond ik dat eigenlijk wel op dat moment. Ja. En ik dacht, ja, verdorie, het is toch gelukt.
Ja.
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 Nou, kijk, en dat heb je natuurlijk nodig, dat al die mensen die neuzen dezelfde kant op staan. En daardoor zijn wij in de theorie van organisatiekunde, waren wij dus eigenlijk op een gegeven moment een waardig gedreven organisatie. En dat als je nou ook soms leest misstanden die er ergens zijn en zo, dan denk je van je moet dus die cultuur, je moet dus inderdaad wel, en dan de goede waarde natuurlijk, een waardig gedreven organisatie zijn. En het was dus, het was ook een waardig gedreven organisatie misschien wel toen ik kwam, maar de verkeerde waarde.
Ja. Je hebt het al heel even, je raakt al even ook aan de actualiteit. Als je nu met al jouw ervaring kijkt naar hoe het nu gaat, hoe het nu bij uitvoeringsorganisaties gaat. Wat zou je dan adviseren?
Ja. Hier loop ik vaak aan te denken van jeetje, waarom, als het bij ons bij de RDW gelukt is, waarom kan het dan niet bij, waarom gaat het dan zo fout bij sommige andere organisaties? Hè? Dat is één. Ik ben ook geweest bij die presentatie van de staat van de uitvoeringen. Ja, en dan lees ik daar aanbevelingen in staan. Dan denk ik van ja, daar hadden we 10 jaar geleden ook al over. Hè? Dat is één ding wel. Maar wat ik voor advies zou geven. Ja, je leest, je hoort bij heel veel organisaties dat de ICT een probleem is. Ja, ik was ook geen ICT-deskundige, maar bij de RDW hebben we de ICT fantastisch op orde. Ja, ik zeg nog steeds we hebben, maar heel kort zal ik proberen uit te leggen wat we bij de RDW gedaan hebben. Kijk, op een gegeven moment, want het wordt steeds complexer. Hè? En dat lees je ook in die staat van de uitvoering bijvoorbeeld. De complexiteit is een groot probleem. En bij ICT zijn er, denk ik, twee grote fouten. Eén is, er wordt heel, we hadden een eigen ICT-bedrijf van 200 mensen, 250 mensen. Er was tegen mij gezegd van, joh, moet je dat niet uitbesteden aan de markt en zo. En ik ben dolblij dat wij altijd een eigen ICT-bedrijf gehouden hebben. Want leveranciers, als je met een probleem hebt en je zegt van, kan je dat met ICT ondersteunen? Tuurlijk, alles kan. Ze beloven altijd van alles. En ik ben blij dat wij de eigen deskundigheid in huis hadden om dat te beoordelen. En natuurlijk werden wel software schrijven en dergelijke, dat lieten we wel anderen doen. Maar blijf hetzelfde doen. En B, maar op een gegeven moment, en de complexiteit wordt steeds groter. Nou, laat ik eerst nog één ander ding zeggen. Je moet, en ik heb nog wel eens bij andere bedrijven, organisaties rondgekeken. Er zijn heel veel nieuwe ontwikkelingen. En dan wordt er, oh, dat is leuk. En dat moeten wij ook hebben. Of dat moeten wij ook doen. Hè? Nee, je moet denken vanuit welke visie heb ik? En welke strategie heb ik? Hoe wil ik mijn dienstverlening inrichten? Hoe wil ik mijn processen organiseren? Hè? En ik deed het dan vanuit de doelstelling optimale dienstverleningen naar de klanten toe. En dan ga je daaruit denken en dan vervolgens moet je pas zeggen, en met welke ICT wil ik dit dan ondersteunen? En je moet niet beginnen met, ik ga deze ICT kopen en ik ga dus zo ook mijn bedrijfsvoering inrichten. Ben je gewoon verkeerd bezig. Nou, dat is één ding. Twee, je moet er zelf bovenop zitten. Wij hadden een apart bedrijfsvoeringsoverleg met MT-leden. En Hans van Zanten was daar voorzitter van. Ik zat er ook bij. Grote projecten. En dat was dan een stuurgroep ook voor de grote projecten. Die deden wij zelf. Laat ik een voorbeeld noemen. Een architectuur. Je hebt een architectuurplan. Hè? Je hebt de projectarchitectuur, organisatiearchitectuur. Maar ook de ICT-architectuur. Nou, en ik sprak een keer even kwijt waar die van was. En die zei tegen mij, ja, die architectuur, ik zei, ja, dat lees ik niet. Hij zei, dat moet je wel doen. En Peter Tas, die zat in onze eerste raad van toezicht, die zei al tegen ons, als je iets niet begrijpt, moet je geen besluit nemen. Dus je moet je er dusdanig in verdiepen. En als ze die kunnen uitleggen aan je, snappen ze het zelf waarschijnlijk ook niet helemaal. Nou, maar over architectuur gesproken. Op een gegeven moment rekening rijden, anders betalen voor mobiliteit. Dat was in de tijd van Eurlings ook. Nou, eerst was het idee, de overheid gaat het zelf uitvoeren. Later werd dat door druk van de branche en Palmau platform met de markt. Nou, en moesten wij plannen voor ontwerpen. Nou, toen kwam er ook een CEIB en een RDW moesten dat samen doen. Nou, dat was heel belangrijk in die discussie. Waar liggen we nou de knip? Hè? Want je moet het was elke meter die gereden werd, moest geregistreerd worden. Nou, dan moet er berekend worden en tarieven verschilden ook. Allemaal vrij complex. Maar op een gegeven moment kwam daar dan wel uit, je moet hier en dat betalen. Nou, dat werd allemaal in een kastje in de auto geregistreerd. Vervolgens moet er een rekening gemaakt worden en die moet verstuurd worden en dan moet er betaald worden. Nou, wie maakte nou die rekening op? Dat was een discussie tussen RDW en CEIB. En nou, uiteindelijk is dat het CEIB geworden. Maar, en dan in de architectuurontwerp lees je dan, dat is eigenlijk net zoals de meeste mensen lezen wel van de architect hoe die een huis gaat bouwen. En waar de keuken zit en weet ik het allemaal. Maar in het architectuurontwerp zag je ook gewoon wat het voor de burger betekent. Hè? Of die nou, maar doen we slimme kastjes? Hè? Ja, maar dat ziet die burger, kan het niet controleren of het precies klopt. Hè? Dus die moest eigenlijk wel die gedetailleerde informatie hebben. Nou, dus ja, toen ben ik sindsdien architectuurontwerpen gaan lezen. En dan snapte ik ook van, dus zo gaat het in de praktijk werken en zo ziet het eruit. Daar moet je dus in verdiepen. Je moet er bovenop zitten. En het derde, wat ik dan wil zeggen, dat is een wat breder verhaal. Wij kwamen er op een gegeven moment achter. Hadden wij twijfels. We werkten met Unisys. Nou, dat is een grote, iets van de grote systemen, net zoals IBM en dergelijke. Is dat op de lange termijn wel houdbaar? Wat ik ervan begrepen heb, kijk, je hebt IBM. De automatisering is begonnen met, kijk, we hebben natuurlijk hele grote databestanden. Nou, die databestanden, daar waren de IBM's en de Unisys'en voor en dergelijke. Nou, daarbovenop heb je dan programma's, hè, bijvoorbeeld APK of melding, kentekenregistratie, informatieverstrekking. Nou, daar heb je dan in architectuurtermen ook, heb je daar een tweede laag in zitten. Dat zijn je software. Daar hadden we er bij de RDW ruim 5000 van. Nou, dan heb je nog een derde laag daarboven. En dat is dan de presentatielaag. Dus dat is wat jij als burger op je computer zit als je inlogt op de website en dergelijke. Nou, wat je ziet, uiteindelijk hebben wij na grondig onderzoek, en dat heeft jaren geduurd en dat heeft ook wel vele miljoenen gekost, zijn we van Unisys naar een Microsoft platform gegaan. Want Microsoft is oorspronkelijk eigenlijk van de Microsoft programma's die je op je pc hebt voor particulieren. Maar Microsoft is eigenlijk vanuit bovenuit is die in die kolom ook op die middenprogramma's en op die databases gaan zitten. En het grote voordeel daarvan is dat het dan veel klantvriendelijker uiteindelijk in die derde presentatielaag het zit. Nou, plus we zijn toen modulair ook alles gaan doen. Hè. Dus niet dingen met elkaar verknopen. En als je iets moet wijzigen in dit, dat je dan misschien ook nog tig programma's moet wijzigen. We hebben dus alles overgezet. Dat is wel een hele spannende operatie geweest. Al die 5000 programma's ook. Nadat we daar wel eens eerst enige opschoning in gedaan hadden en dergelijke, hebben we in een weekend zijn we overgegaan. En zaterdagmorgen begonnen. En nou, de politie moest er zo kort mogelijk uit op zondagochtend. Hè, want, dus we hebben toen we hadden een heel draaiboek en dan hebben we die aangesloten, de postkantoor aangesloten, garages. En dat was, in dat weekend kreeg ik constant appjes van, nou, nu is dit opengezet, nu is dat opengezet, nu draait dat. En nou, dat ging allemaal goed. Nou, en daardoor hebben wij, of de RDW heeft nu, eigenlijk een heel flexibel en ook heel klantvriendelijk ICT-systeem. Ik weet niet of andere organisaties iets hebben aan deze ervaring. Want ik las nu ook wel in die staat van de uitvoering. Dat er even een mortuarium moet komen op nieuw beleid en nieuwe wetten en regelgevingen. Ja, als dat inderdaad gaat gebeuren. Gebruik die tijd dan eens om te kijken. Of zou ik tegen die uitvoeringsorganisaties willen zeggen. Ja, of je niet is grondig je systemen moet veranderen. Ja. Maar dat is wel een hele operatie hoor. Mm-hmm. En Ja, en er zijn organisaties als Belastingdienst en zo, daar is het allemaal nog veel groter en complexer dan wat wij hadden natuurlijk.
Ja. Ja. Maar dat is een advies wat je nu misschien zou geven om uitvoering beter te laten functioneren. Wat zou je op basis van je eigen ervaring als bestuurder van een uitvoeringsorganisatie aan hedendaagse uitvoerders, hè, dus mensen die in dezelfde vergelijkbare positie zitten als jij hebt gezeten, wat zou je aan hun aanbevelen? Misschien ook om meer ja, op persoonlijke basis hè, van hoe zij functioneren, wat ze wel of niet zouden moeten doen.
Ja, ik kan alleen maar zeggen van, daarom vind ik het ook wel leuk dat ik nu hiervoor gevraagd ben. Ik kan alleen maar zoveel mogelijk vertellen van hoe ik het gedaan heb. En ja, als ik nu, ik doe af en toe, ik zit bij Innofoam bijvoorbeeld nog in de Raad van Commissarissen. Dus ik spreek nog wel mensen, ja, men is nog steeds hartstikke tevreden over de RDW. Dat vind ik ook wel eens leuk, want ik ben weggegaan, maar het is, en Hals van Zand is inmiddels ook gestopt, maar het is dus niet, die RDW gaat gewoon goed door. Dus die organisatie, die staat en los van, en ik heb hele goede opvolgers hoor, gehad. Ja, je moet wel die relatie, het vliegt van alles door mijn hoofd. Ik heb ook altijd wel die relatie met het ministerie goed proberen te houden. En hoewel, kijk, bijvoorbeeld wat ik net noemde, zo'n hele ICT-migratie. Ja, dat kunnen zij ook niet volgen natuurlijk. Maar goed. Check dan gewoon of wij het goed ingericht hebben of wij gewoon... We hadden ook een dwarskijker van binnenuit. En we hadden externe auditors die ons in de gaten hielden, die ernaar keken. Ik zou ook wel zeggen, dat ik denk dat ik daar het meest uitgesproken in was. Dicht bij de mensen staan in je organisatie. Daarmee omgaan. Je moet ook goed voor je mensen zijn, hè. Ik vind het een lastige vraag. Ik kom er niet met een eenduidig antwoord uit.
Dat hoeft ook niet per se. Maar je zegt, hè, er vliegt van alles door mijn hoofd. Dus dat vind ik dan interessant. Van wat zijn dan dingen die daar bijvoorbeeld voorbij komen, waar een huidige directeur van een uitvoeringsorganisatie wat dan zou kunnen hebben?
Ja, laat ik nog eens een voorbeeld noemen. Van, Ik ben blij dat ik nu gestopt ben, want een kantoorbaan van 8 tot 11, ik maakte ook langere uren. Maar ik sportte ook wel veel. Hè. Maar laat ik zeggen, we hadden ook nieuwjaarsbijeenkomsten. En nog in mijn allereerste nieuwjaarsbijeenkomst, ik zeg, hoe gaat dat hier hè, bij de RDW? Want ja, op zich was ik niet zo van die toespraken en dan denken die mensen ook, nou, het is heel moeilijk om bij spreken al die 1300 mensen een half uur lang te boeien met wat je als directeur vindt. Maar dan hadden we hebben dat wel gedaan, dan hadden we bijeenkomsten. En dat was nog eenmaal in mijn begin, zeiden ze, ja, je moet bij iedereen alle locaties langs gaan en zo. Ik denk, nou, dat ga ik niet doen. En dan 10, 12 keer hetzelfde verhaal houden. Ik zei, nee, we moeten ook één organisatie hebben. Want dat kwam ook wel, ik weet niet of het toen al dat cultuur onderzoek, maar ik had al in de gaten, het zijn eilanden. Nou, toen zeiden ze, dat gaat niet lukken en dit en dat. Dat doen de mensen niet en die komen niet. Hè. En Veendam helemaal niet. Hè. Ik zei, nou, dan doen we het in Veendam. Hè. Dan hebben we het ook in de buurt van Veendam gedaan. En daar kwamen gewoon, van de 1200 kwamen er zo'n 1000 mensen. Ja, we moesten ook nog een minimale bezetting houden. Hè. Dus een aantal konden niet. Maar dan liep ik ook gewoon rond en dan was ik tussen de mensen en dan ging ik ook meelopen dansen. En er werden spelletjes gedaan en dergelijke. En ik dacht wel eens, als je dan de rekening zag, dacht ik van, oh jee, het was nog de tijd dat Boersma afscheid van de Belastingdienst genomen had. En nou, wij hebben ongeveer hetzelfde bedrag hadden we uitgegeven. Maar ik deed dat, maar vervolgens werd het wel, die mensen gingen een jaar lang weer hard werken voor de RDW. He, dus het was volgens mij de investering driedubbel waard. Een ander ding, we hadden ook één keer per jaar een sportdag. Daar moest je geloof ik wel een vrije dag voor opnemen zelf. Hè? Nou, er zat onder andere fietsen bij. Ik heb ook een racefiets. Ik zal niet zeggen dat ik wielrenner ben. En er werd 100 kilometer gefietst. Nou, dan ging ik met die jongens, en er waren vooral jongens van keuringstations en dergelijke. Ja, dan ging ik mee fietsen. En dan was ik gewoon één van hen en zo. Hè? Ja, ik denk dat ik daarmee ook heel veel goodwill gekweekt heb. Bij de mensen. En ja, dan kom ik terug op wat ik zeg van, als je goede mensen hebt, dat is goud waard. En daar ben je zo afhankelijk van. Dat is denk ik de belangrijkste tip die je kan geven. Ja, en ik, ik zie wel eens collega's en dan denk ik van, nou, die zie ik niet echt rondlopen. En, of nou, ik kan moeilijk tegen iedereen zeggen van, ga 100 kilometer fietsen met je medewerkers. Maar wees gewoon één van hen. En ga er niet boven staan. En ja, dus blijf gewoon.
Ja.
Ja, het zijn toch een beetje open deuren. Wees authentiek ook. Hè? Ik bedoel, en gedreven, nou, merk je misschien ook wel aan mij. Ik kan zo weer enthousiast worden en gedreven zijn. En, plus, ik heb een van de dingen waarom ik ook wel, hè, even terugkomend nog op het begin, waarom ik het wel leuk vond om naar die uitvoering te gaan, is, ik hou eigenlijk toch niet van spelletjes spelen. En daar kwam ik toch wel veel tegen in Den Haag. Wees straight, wees eerlijk, wees open, wees transparant, wees toegankelijk, wees authentiek. Dat is gewoon. En laat je moeilijke dingen als ICT en dergelijke, laat je door de goede mensen adviseren en luister daarnaar. En die les van, als je het niet begrijpt, moet je geen besluit nemen. Duik er gewoon in en verdiep je erin. Hè. Kijk, dat wordt ook enorm gewaardeerd. Die projectplannen en dergelijke. En Hans Verzanten en ik, en hadden we dat overleg. Ja, we haalden er toch soms dingen uit. We zeiden van, ja, wat raar of dit of dat. Hè? En dan hadden we, weet ik, allemaal knappe koppen naar gekeken. En dan denken ze ook, nou, toch maar goed en fijn en leuk. Hè? Want mensen vinden dat ook leuk. Ja, het is toch, dat is denk ik toch mijn belangrijkste les.
Ja, dat is een mooie les.
Ja.
Ja. We zijn aan het eind van het gesprek bijna, maar ik wil toch nog wel vragen. Is er nou iets waarvan je zegt, dat had je nou moeten vragen? Of dat wil ik toch nog wel even kwijt, want dat hebben we nog niet besproken.
Dan zou ik toch, maar dan niet naar de collega-uitvoerders, zeg maar. Maar dan zou ik toch naar... Naar de ministeries en de mensen die daar zitten. Ik heb dingen meegemaakt. Waar ik ook wel boos over geweest ben. Hè. Verdiep je er veel meer in. Op een gegeven moment hebben we een periode gehad dat het toch wij-zij was. Zeg maar, het ministerie en wij. En dat hoogtepunt daarin, of het dieptepunt. Was op een gegeven moment dat er een taakstelling was van 10% bezuinigen. En moesten mensen uit, 10% van de mensen moesten eruit. En die was niet voor de ZBO's, zeker niet voor de tariefgefinancierde ZBO's zoals de RDW. De bedrijfsvoering was iets van onszelf, en met hoeveel mensen dat doen, was iets van ons. Je moet op output sturen en niet op input. Maar goed, tijdens mijn vakantie was een bureau ingehuurd, OC&C. Dat waren oud McKinsey jongens. Ik heb in mijn EZ-tijd nog meegemaakt hoe McKinsey daar rondging. Toen het industriebeleid helemaal op de schop ging met de commissie Wagner. Ik kwam terug. Ja, toen was het eigenlijk niet meer te stoppen. Dat waren echt slagers. Ik zou haast het woord onbeschoft willen gebruiken. Die gingen met iedereen praten en dit en dat. En die kwamen dan met aanbevelingen. Nou, bijvoorbeeld, wij hadden in Veendam een afdeling relatiemanagement, relatiemanagers. Ja, wat produceren die mensen? Wat leveren ze op? Hè? Goede contacten met de branche. Maar wat was het ook? RAI, BOVAG, justitie, politie, weet ik. Ik was een keer een tekeningetje gemaakt en dit is gewoon iets van 15 organisaties waar we mee te maken hebben. En die schoten maar links en rechts de organisatie binnen. Hè? Ook wat bij veel organisaties voorkomt. Hè. Je wordt een medewerker gebeld en die gaat rollen en rennen voor. Hè. En dus zo is er een project gestart zonder dat je er weet van hebt. Dus ik dacht ook, nou voor twee dingen. Ik moet dat kanaliseren. Dus ze hebben gewoon één contactpersoon, één relatiemanager. En die zet dingen uit en die checkt dingen en die bewaakt voortgang. En het was voor hen vervolgens ook makkelijk, want ze hoefden niet te zoeken. Moet ik nou die of die hebben en hoe en wat, hè. En dan zegt zo'n bureau, die zegt van die 10 relatiemanagers kunnen er wel uit. Nou, uiteindelijk kwam er ook uit dat er wel 130 mensen uit konden. Heel rapport, allemaal van die plaatjes. Een stuk of 50, 60. Toen hebben wij een verhaal geschreven wat er allemaal niet klopte. Dat is uiteindelijk een rapport van 130 pagina's geworden. Nou, en toen hebben we daar een discussie over gehad met de DG en zijn plaatsvervanger. Want die dachten, nou, we gaan een deel van onze taakstelling gewoon door de RDW laten invullen. En ik kan er nog boos over worden. En toen was Hans van Zanten, ik ben ook van de inhoud. En dat was ook altijd het probleem met het ministerie. Ik had veel te veel kennis. En omdat we er ook zo diep in doken. Dan praat je langs elkaar heen. Maar goed, Hans van Zanten zei op een gegeven moment in dat gesprek, jongens, waar zijn we nou toch mee bezig? En waarom zitten we hier nou zo met rode koppen tegenover elkaar? Maar dat gaat toch eigenlijk hartstikke goed met die RDW en dit en dat. Nou ja, later heeft mijn raad van toezicht, Tineke Netelenbos, was voorzitter. We hadden nog een overleg met Eurlings, toen liep het nog. Toen zegt Tineke, als jullie het vermoeden hebben dat het niet efficiënt gaat bij de RDW, dan moet je de raad van toezicht aanspreken. En dan moet je aan de raad van toezicht vragen, kunnen jullie er eens naar kijken, hoe en wat. Hè? Ja, dus dat is echt wel hoog opgelopen. Nou, toen is het uiteindelijk, wij schreven een tegenrapport. Toen zeiden ze op het ministerie, nou, ga maar praten met die club, hè, om te kijken hoe het zit. Hè. Ik zei, nee. Ik zeg, jullie lezen het allebei. Ik praat niet meer met die jongens. Ik zeg, want het zijn geen nette mensen. Ik zeg, jullie maken maar je mind op. Je gaat er maar over na. Je gaat maar kijken wie er volgens jullie gelijk heeft. Of het wel of niet kan. Ik heb aan het begin van de zelfstandiging meegemaakt dat ze nog een greep in de kas wilden doen. We moesten nog een bruidschat betalen. Was ook helemaal geen titel voor. Zowel financiën als mijn opvolger bij FVZ. Jongens, laat het nou toch niet een wij zijn tussen die uitvoering en departementen. Ja. Als ik daar nog wel eens. Ja, laat ik nog één anekdote doen. Maar als ik het daar wel eens iets over zeg, hè, dan zeggen ze, ja, maar je bent al een tijd weg. Het is nu allemaal anders. Hè. Maar dan praat ik met mensen uit de uitvoering. En dan zijn er nog steeds vaak spanningen met het ministerie. Maar als je mensen van het ministerie spreekt, dan is het niet zo. Maar laat ik nog één voorbeeld noemen. Dat was weer een andere plaatsvervanger DG. Ik noem ook maar geen namen. Die kwam nieuw ook weer. Daar had ik mee te maken. Het klikte niet. Het lag ook een beetje persoonlijk. Ik ben ook te direct en te open. Ik kom gelijk met veel te veel inhoud. Dat zei Hans van Zanten wel eens. Heb je Johan Hakkerberg weer met een kilo inhoud. Hè? Dat dacht ik ook aan mijn mond even houden. Maar het was gewoon. En er was wel, op een gegeven moment hadden we een heel goed gesprek. Ik ben beide dat begeleiden ook wel. Maar toen was het van, hoe ziet jouw dag er nou uit? Hè? En hoe ziet mijn dag eruit? Hè? Ik ben gewoon de hele tijd bezig met die organisatie managen. En dan verdiep ik me in projecten. Of dan ben ik hiermee bezig. Of dan praat ik met externe klanten. Nou ja, dingen die ik een beetje verteld heb. En dat was in de tijd van Eurlings. En toen zei die betreffende plaatsvervanger DG. Die zegt, ik ben de hele dag bezig om dingen voor Eurlings uit te zoeken. Ik zei, hoe bedoel je? Nou, toen was er een politiek adviseur liep er rond. En die Eurlings was heel snel in sms, hè. Die was daar razendsnel in. Dus die stuurde, ik hoor van mijn politieke adviseur dit, ik hoor van een Kamerlid dat, ik hoor dat een journalist straks daarmee komt. Hè. En dan moest er gewoon op DG-niveau, moest die plaats van een DG daar zelf achteraan en dit en dat. Hè. Ja, ik zeg, wat vreselijk. Dus je hebt eigenlijk niet echt goed tijd om, want je hebt ook een club van een paar honderd medewerkers. Ik zeg, je moet toch eigenlijk je tijd besteden aan het managen van die club en aan weet ik wat allemaal. Ik zeg, wat vreselijk, hè? Nou, waarop die plaats van de DG zegt over mij, wat vreselijk die baan die jij hebt. Ja. Maar toen, toen zagen we gewoon voor elkaar dat we in verschillende werelden leven en zo. Hè? En dat gesprek heeft toen wel een basis voor een hele goede samenwerking gegeven. Maar het is eigenlijk natuurlijk van de gekke dat het nodig is.
Mm-hmm. Ja.
Dus alsjeblieft, op die ministeries, verdiep je er ook echt meer in. Verplaats je in een andere wereld. En ga veel beter met elkaar om.
Een hele mooie afronding vind ik dat.
Ja.
Hartelijk dank voor dit gesprek. En nog veel succes met alles wat je nu nog aan het doen bent.
Ja, ik probeer het allemaal een beetje ook achter me te laten. Ik probeer nu meer van mijn vrije tijd te genieten.
Ja, lijkt me een goed idee.
Ja.
Oké, dankjewel.
Ja, ook bedankt.
Wil je meer afleveringen beluisteren of videofragmenten bekijken? Ga dan naar detopkijktom.nl.